Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 113 en daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 113, vers 2 en 4. Doen wij deze avond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 6, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze avond is allereerst uit het Oude Testament, 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19. En daarna ook vanuit het Nieuwe Testament, Matteüs 8, vers 1 tot en met 4. Allereerst 2 Koningen 5, vanaf het eerste vers. We lezen daar Gods woord als volgt. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van de Aman was. Deze zeide tot haar vrouwen: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zei de koning van Syrië: ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en hij nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn meelaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn meelaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en zie dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man van God, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijns Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: was u en ge zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En de Aman zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muilen. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. In deze zaak vergeve de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Tot zover onze eerste schriftlezing. Tweede schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 8. En daarvan de eerste 4 versen. Matteüs 8, vanaf vers 1 tot en met vers 4. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En ziet, een Melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf aan de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u opnieuw in 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, en we denken na over de verzen die aansluiten op de tekst van vanmorgen, vers 4... tot en met vers 8. 2 Koningen 5, vers 4 tot en met 8. We lezen die woorden nog een keer. Toen ging hij, dat is Naaman, in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer u deze brief tot u zou gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en zie dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Tot zover onze tekst. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder Jaap Struik weer in de kerk mag zijn vanavond. En we willen hem ook bijzonder aan de Heer opdragen met alle die hem lief zijn. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. Het is, Heere, aan de avond van deze dag dat u ons opnieuw samenbrengt onder de klanken van uw woord. En wat wij vanmorgen nodig hadden, dat hebben wij vanmiddag opnieuw nodig. Dat u zelf in ons midden komt. En dat u de schriften voor ons opent. En dat u door uw geest geeft dat harten mogen gaan branden. Dat deed u op de dag van uw opstanding, toen u met de Emmausgangers door het land ging, toen u hen onderwees, bestrafte, maar uiteindelijk toewerkte naar dat moment dat u zichzelf aan hen bekend maakte. En we bidden, Heere, of u diezelfde genade vanavond in ons midden bewijzen wil. Of u harten wil laten branden, waar de koude kan heersen en de duisternis. Ook na ontvangen genade kan het zo zijn dat alles weer zo donker en zo koud geworden is. En Heere, als dat zo is, dan bidden wij van u of u ons ootmoedig en nederig wil maken, want daar ligt altijd eigen schuld in. Maar tegelijk bidden we van u of u door de krachtige werking van uw geest harten in vuur en vlam wil zetten, opdat ze mogen gaan branden van liefde voor u, voor uw woord, voor uw dienst bij vernieuwing. Maar als het nog nooit zo is geweest dat onze harten echt gingen branden, dan vragen we van u of dat vanavond voor het eerst gebeuren mag. We zeggen u dank dat u ons hebt samengebracht, de kinderen, de jongeren, de mensen van middelbare leeftijd, de ouderen. Maar het is wel een heel bijzonder wonder voor onze broeder Struik dat hij weer in de kerk mag zijn, naar we hebben begrepen. En Heer, het past ons om uw naam daarvoor te erkennen en te danken. Dat u hem tot nog toe hebt willen helpen door de kuren heen. En we vragen of u uw zegen wil geven over de kuren. We begrepen dat het tot nog toe wonderlijk wel mocht zijn. Al is er een ernstige ziekte. Maar Heer, waar u zo geholpen hebt, bidden we of u ook bij de voordeur helpen wil. Of u de behandelingen zegenen wil en of u deze broeder krachten en moed wil geven om de verdere behandelingen te ondergaan. Heere, wil u met hem zijn, maar ook met allen die hem lief zijn. Wilt u ze ondersteunen en wil u ze dragen. En boven alles wil u geven dat er ook geestelijke zegen in deze moeilijke weg mag meekomen. We bidden u voor andere zieken van de gemeente. We dragen ze hartelijk aan u op. We vragen of u wil gedenken aan de eenzamen en de rouwenden onder ons. Wil u zich ontfermen, Heere? Wil u zijn met de gemeente? Wilt u de herder en leraar van deze gemeente, dominee Procé, tot zegen stellen in het midden van de gemeente van Middelhannis? Maar geeft u die zegen ook aan de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen en diakenen. Wil u hen alle ambtelijke wijsheid geven die nodig is. Laat er in de gemeente veel gebed mogen zijn om uw zegen en om uw kracht in het ambtelijke werk, om de uitbreiding van uw koninkrijk en om de verheerlijking van uw naam. Wil u dat geven, Heere, ook hier. dat uw naam verheerlijkt mag worden. En uw naam wordt verheerlijkt in uw eigen werk. En wil u dat ook vanavond onder ons doen? Het is een kort gedeelte uit de geschiedenis van de Aman dat we vanavond hopen te overdenken. Maar wil u geven dat het eenvoudige woord dat vanavond onze aandacht vraagt een middel mag zijn in uw hand, dat jongeren en ouderen onderwijs mogen ontvangen nadat we het nodig hebben. We dragen opnieuw aan u op degenen die elders verblijven. Wil u hen bijzonder op deze dag uw zegen schenken als ze elders uw woord beluisteren of misschien via de moderne technologie ook verbonden zijn met ons. Heren, wil u hen uw bewaring geven en op de bestemde tijd weer veilig terugbrengen. We bidden voor alle die deze dag hun werk moeten doen. Zij die werken in de gezondheidszorg of bij de hulpdiensten. Wil u met hen en met anderen zijn voor wie het werk ook op een dag als deze soms moet doorgaan. En wil u geven dat ze op een ander moment de tijd en de rust mogen zoeken en vinden om uw woord te lezen en te overdenken. Heren, we bidden u of u alle kruisdragers onder ons gedenken wil. U weet van alle omstandigheden af. U weet van de worstelingen en de strijd die er kan zijn. U weet van al datgene wat er in het leven gebeurd kan zijn, daar waar de breuklijnen lopen in een huwelijk of in een gezin, in een familie. Daar waar andere moeite zijn, daar waar we innerlijk een strijd hebben tegen verlangens die niet mogen worden opgevolgd. Heren, wil u denken aan hen die strijden met hun eigen geaardheid, die de worsteling kennen ten aanzien van het lichaam waarmee u hen geschapen hebt. Heren, we dragen alle nood die er op dat terrein zijn kan aan u op en we bidden of we ook in die omstandigheden de weg van uw woord mogen gaan. Zou u willen bewaren, heren, voor de zonde? Zou u willen bewaren voor wegen die tegen uw woord ingaan? En wanneer we op die wegen zouden gaan, misschien wel in het verborgene, wil u ons terugbrengen. Wil u ons bekeren, maar ook geven dat we ons zullen bekeren van allerlei zonden. En dat kunnen allerlei zonden zijn, heren, waaraan we vastgebonden zitten. Maar laat dat geen excuus zijn. Laat het zo zijn dat we onze verantwoordelijkheid mogen beseffen en op de knieën mogen komen voor u de Heere. We bidden u voor jongeren die vragen kennen en misschien wel heel veel worsteling kennen ten aanzien van de waarheid van uw woord. Laat het zo zijn dat ze in hun jonge leven mogen leren dat u leeft en dat u het waard bent om gediend te worden. En geeft u onze jonge mensen dat ze u mogen zoeken terwijl u te vinden bent en dat ze u mogen aanroepen terwijl u nabij bent en werk het ook in het leven van de ouderen. Zo bidden wij u om wat nodig is. Wil u denken aan ons land en volk, onze overheid? De omstandigheden van de droogte leggen we voor u neer en we bevelen bijzonder de akkerbouwers aan u aan. Heere, wil u geven wat nodig is aan ons land en volk. Willen uw koninkrijk ook onder ons nog uitbreiden en bewaren voor verdere afval. Daar waar we zien dat uw woord juist ook op uw dag op allerlei manieren terzijde wordt gelegd. Maar heren, wil uw koninkrijk ook uitbreiden over heel deze wereld. Wil uw zendelingen en evangelisten daartoe zegenen en kracht geven. Wilt u bijzonder de prediking en de verkondiging van uw woord onder Israël tot zegen doen zijn. Laat het mogen gebeuren, heren, dat velen mogen zien op degene die zij doorstoken hebben. En dat ze door de geest der genade en der gebeden mogen roepen om genade. En mogen zien door het geloof op een gekruisigde Christus. Heren, wil u dat wonder van uw genade ook in rijke mate werken hier op dit eiland, in Middelharnis, in de plaatsen daaromheen, ja, in onze harten. en in de harten van de jongeren en van de kinderen. We vragen het alles van u, in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 72, het zesde en het tiende vers willen wij gaan zingen. Psalm 72, vers 6 en vers 10. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 86, het vijfde vers, willen we zingen na de prediking. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere. Bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven, gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Het vijfde vers van Psalm 86 na de prediking. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben wij al gehoord wie er voor de eerste keer over Naaman gepreekt heeft. Dat was de Heer Jezus zelf in de synagoge van Nazareth, plaatsje waar hij opgroeide. Daar heeft hij kort naar de geschiedenis van Naaman verwezen toen hij het zei: er waren veel melaatsen in Israël in de dagen van Elisa de profeet, maar geen van die werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Wat wilde de Heer Jezus precies met die verwijzing duidelijk maken? Ik denk twee dingen. Het eerste wat de Heer Jezus daarmee wilde beklemtonen, dat was de vrije genade van de Heer. Het was vrije genade die het oog liet vallen op Naaman, die man verzonken in het heidendom, niet beter dan anderen, misschien veel eer slechter. Een man die zoveel onschuldig bloed aan zijn handen had. En toch, de Heere bewees genade aan deze Naaman. Hij genas hem niet alleen van zijn lichamelijke kwaal, want dat was de melaatsheid natuurlijk allereerst. Maar de Heere zorgde ook voor Naaman zijn ziel. Dat blijkt wel uit de belijdenis en uit de vraag die Naaman uiteindelijk aan Elisa heeft gesteld. Gods vrije genade schittert in deze geschiedenis. Dat heeft de Heer Jezus zeker willen duidelijk maken toen hij preekte over Naaman. Maar tegelijkertijd is er ook nog iets anders. Met eerbied gesproken, de Heer Jezus heeft altijd met twee woorden gepreekt. Hij heeft gewezen op de soevereine genade van God, maar hij heeft ook altijd weer gewezen op de verantwoordelijkheid van de mens. U weet, in de Bijbelse prediking gaan die twee dingen gelijk op: de soevereiniteit van de heilige God en de verantwoordelijkheid van de gevallen mens. En als de Heer Jezus erop wijst dat er veel melaatsen in Israël waren in de dagen van Elisa, maar dat geen van hen genezen werd, dan moeten we daar toch ook wel in beluisteren dat er blijkbaar onder die melaatsen in Israël heel wat geweest zijn die de genezing niet bij de Heere zochten. Die de genade van de Heere niet echt nodig hadden. En die nooit op die plaats kwamen waar Naaman wel kwam. Begrijpt u me goed? Ik wil natuurlijk niet zeggen dat als iemand niet genezen wordt, dat betekent dat zo iemand het niet van de Heere verwacht. Dat niet. Dat zou een hele onpastorale, ook een onbijbelse gedachte zijn. Maar als de Heer Jezus dit als een spiegel voorhoudt aan de mensen in Nazareth, dan wil hij niet alleen zeggen: het was vrije genade die schitterde in het leven van die heidense Naaman. Maar dan wil de Heer Jezus ook zeggen: en kijk eens, uw vaderen, mensen van Nazareth, ze hebben de genade Gods veracht en ze zijn nooit werkzaam geworden met hun nood. En ze hebben nooit een plaats gezocht aan de voeten, nee, niet ten diepste van de profeet, maar van de God van die profeet. In die spanning moeten wij ook de prediking over Naaman beluisteren. Daar schittert Gods genade in, eenzijdig, vrij. En al Gods kinderen zullen erin leren roemen. Maar tegelijkertijd ligt er een krachtige aansporing in aan het adres van ons allen om met onze nood. En misschien is dat wel het gebrek aan het zien van onze nood, onze blindheid voor onze nood, maar dat is ook nood. Maar om met onze nood plaats te zoeken, daar waar Naaman gebracht werd. En we willen daar met de hulp van de Heere bij stilstaan en schrijven bij de woorden van onze tekst van vanavond opnieuw Gods genade in het leven van Naaman de Syriër. Drie gedachten. Allereerst letten we op Naaman en de koning van Syrië. Dat is vers 4 en vers 5. Vervolgens letten we op Naaman en de koning van Israël. Dat is vers 6 en vers 7. En tenslotte letten we op Naaman en de koning der koningen. Dat is vers 8. Waar we lezen dat de profeet van de Heere, de man Gods, een boodschap zendt naar Naaman. Laat hem tot mij komen. Dus Naaman en de koning van Syrië, Naaman en de koning van Israël en Naaman en de koning der koningen. Vanmorgen hebben wij de preek besloten met te letten op die indrukwekkende woorden van dat kleine meisje, het slavinnetje van Naaman. Indrukwekkend waren die woorden om verschillende redenen. Ze waren indrukwekkend in hun eenvoud. Want het waren toch maar heel eenvoudige woorden die dat meisje sprak. Och, dat mijn Heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Het was een kort woord waarin dat meisje niet aankwam met zichzelf, maar waarin ze hoog opgaf van de God van Israël. Indrukwekkend in eenvoud, indrukwekkend ook, en dat hebben we vanmorgen nog gezien, in de liefde die daarin spreekt. Want het was een wonderlijke liefde voor iemand die behoorde tot het volk van de vijanden, waardoor dat meisje gedreven werd om de weg van genezing bekend te maken aan haar meesteres en zo ook aan Naaman. Dit meisje mocht in praktijk brengen wat de Heer Jezus later zou leren. Heb uw vijanden lief en zegen hen die u vervolgen. Indrukwekkend waren die woorden ook, en daar hebben we zeker ook nog bij stilgestaan vanwege het geloof dat doorklonk in deze woorden. Dit kleine meisje mocht een groot geloof oefenen op de Heere. En ze mocht het zien bij de Heere zijn, alle dingen mogelijk. En hoe ernstig de kwaal ook was van haar meester. Maar als hij maar zou gaan naar de profeet van de God van Israël, en hij zou voor diens aangezicht zijn. En we weten nog wat dat betekende. Dat wil dus zeggen, hij zou zich helemaal onderwerpen aan alles wat die profeet zei. Aan alles wat die profeet aan aanwijzingen zou geven. Aan alles wat die profeet zou opdragen aan de Naaman. Maar als die maar voor het aangezicht van de profeet zo zou zijn, dan zou er genezing komen. Indrukwekkende woorden. Voor ons. Maar probeert u zich eens even te verplaatsen in de vrouw van de Naaman. Heidense vrouw. Die zo'n klein dienstmeisje ergens uit Israël weggeroofd, dat hoort zeggen. Zou het niet te verwachten zijn dat ze wat meewarig de schouders op had gehaald? Dat ze even had geglimlacht en had gezegd, ach kind, het zou mooi zijn als zo was. Maar de beste dokters in Syrië kunnen mijn Heer Naaman niet genezen. Laat staan zo'n profeet in Israël. Zou het niet te verwachten zijn geweest dat deze woorden van dit kleine meisje werden afgedaan als kinderpraat? Of als wat Wat sentimentele praat van een meisje dat is weggehaald uit haar land en nog wat goede herinneringen aan dat verre land bewaart in de vreemde. Zoals uw collega's op het werk misschien even meewarig glimlachen wanneer u in alle eenvoud iets probeert te zeggen over wie de Heere is en over zijn woord en over zijn dienst. Of misschien uw kinderen wel of een van uw kleinkinderen. Als u erop wijst, de dienst van de Heere, dan komt er even een meewarige glimlach. Misschien vervolgens toch ook nog wel een houding van enig respect en dat mensen tegen je zeggen, of je studiegenoten tegen je zeggen, wat mooi dat jij daar zoveel aan hebt. Ja, mij zegt het verder niks. Wel dat. Hoe vaak, gemeente, kunnen wij juist in een gesprek met mensen die niet weten van de Heer en van zijn woord en van zijn dienst niet op zo'n reactie stuiten? In onze tijd vaak wel met enig respect. Maar mooi dat je zoveel aan je geloof hebt, maar ach nee, ik heb er geen boodschap aan. Maar als dit meisje spreekt, gebeurt het wonder dat de vrouw van de Aman die die eenvoudige woorden hoort, daar waarde aan hecht. Dat staat niet zo uitdrukkelijk in de Bijbel, maar het is wel de ontbrekende schakel die nodig is tussen vers 3 en vers 4. Het moet zo zijn geweest dat Naamans vrouw waarde heeft gehecht aan de woorden van dit meisje. Geloof heeft gehecht aan de woorden van dit meisje. En niet alleen de vrouw van Naaman, maar toen zij het weer aan haar man vertelde, toen heeft Naaman daar ook waarde aan gehecht. Zo dat hij in vers 4 naar zijn heer de koning toe gaat en het aan de koning vertelt. Hoe komt dat? Hoe is dat te verklaren dat de woorden van dit meisje geloofd worden? Dat de heidense vrouw van de Aman en de heidense de Aman geloof hechten aan dit getuigenis over de profeet in Samaria en over de God van Israël? Twee antwoorden. Het eerste antwoord vindt u ergens in de spreuken waar wij lezen. Een horend oor en een ziend oog heeft de Heere gemaakt. Ja, die beide. Dat is het eerste duidelijke antwoord op deze vraag. Hoe komt het dat Naaman en zijn vrouw geloof hechten aan die eenvoudige woorden? Omdat de Heere een horend oor gaf voor deze dingen. En dan kan de Heere de meest eenvoudige woorden nog zegenen. Daarom moet u of jij toch maar wanneer u de gelegenheid krijgt een goed woord spreken over de Heere en over zijn dienst. En misschien ook wel eens een waarschuwend woord, want dat kan ook nodig zijn. Maar wijzen op de Heere en op zijn dienst in alle eenvoud. Aan mensen in nood, misschien wel zieke mensen, wijzen op wat er bij de Heere te verkrijgen is. En dat de Heere helpen kan en helpen wil. En dat er boven alles genade bij de Heere te vinden is. En misschien bent u al vele malen meewarig aangekeken en is alles spottend weggelachen wat u gezegd hebt. Maar het is de Heere die een horend oor maakt. En een ziend oog maakt. De Heere kan een eenvoudig woord wanneer u het spreekt. Misschien na zoveel keren toch zegenen. In het leven van die collega. Van dat kind. Van dat kleinkind. Als de Heere het zegent. Oh, dan hoeft er maar een eenvoudig woord gesproken te worden. Dat is het eerste. Ook wat eraan onderwijs ligt aan het begin van onze tekst, of eigenlijk nog niet eens in onze tekst, maar zo tussen vers 3 en 4 in. En dan is er nog een tweede antwoord op die vraag. Hoe komt het dat Naaman en zijn vrouw geloof hechten, waarde hechten aan deze woorden van dit meisje? Wel, dat hebt u waarschijnlijk zelf ook al gedacht. Waarom zou Naaman deze dingen aangrijpen? Omdat er nood was in zijn leven. Omdat hij een kwaal had die hij zelf niet wegnemen kon. Omdat hij besefte dat hij zichzelf niet genezen kon. Daarom heeft hij ook dit woord aangegrepen. Daarom heeft zijn vrouw dit woord aangegrepen. Er moet maar nood zijn, gemeente. Hoe vaak is het niet zo dat wij Gods woorden, de woorden waarin de weg van de zaligheid wordt aangewezen, naast ons kunnen neerleggen? En wat is dan vaak de reden? Dat er geen nood is. Als de Heer Jezus wordt gepredikt als zaligmaker, als redder van zondaren. Hoe komt het dat velen geen waarde in hem zien? Omdat er geen nood is. Daarom is het ook wel nodig dat, ja, dat in de prediking over een geschiedenis als van de Naaman de prediker probeert, voor zover dat in zijn vermogen ligt, om mensen in de nood te preken. Maar uiteindelijk is het de Heilige Geest die mensen echt bij hun nood kan bepalen en kan stilhouden, zodat ze hongerig worden naar het woord van God. En zodat ze waarde gaan zien in zo'n kleine, eenvoudige aanwijzing. Mag ik het ons zo eens vragen, gemeente, deze avond? We hebben vanmorgen voor een heel groot deel die preek gehoord. En we hebben de aanwijzing vanuit dat woord gehoord. Och, dat hij was voor het aangezicht van de profeet die te Samaria was. En toen zijn de lijnen getrokken naar de Heer Jezus Christus. Wie van ons heeft er tussen de morgen en de avonddienst de stilte gezocht en het aangezicht van de Heere gezocht? En zijn melaatsheid of zijn blindheid voor zijn melaatsheid voor de Heere neergelegd in het gebed en gevraagd: Heere, wil u mij ontledigen van mijn melaatsheid? Wie van ons heeft dat gedaan? En als we het niet gedaan zouden hebben, zou dat kunnen komen omdat we onze nood niet zien? We gaan verder lezen in onze tekst. Toen ging hij, vers 4, dat is Naaman. Toen ging Naaman in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Naaman gaat dus allereerst naar de koning van Syrië. Is dat goed? Moest dat eigenlijk wel? Toen ik de geschiedenis zo voor een van de eerste keren voor mezelf had las, toen dacht ik: nee, dat is natuurlijk niet goed geweest. Naaman had direct naar die profeet moeten gaan. Dat was het woord van het dienstmeisje. Voor het aangezicht van de profeet in Samaria, dan zal hij u. En toch, tegen de achtergrond van die tijd is het begrijpelijk en goed te verklaren en ook niet af te keuren wat Naaman hier doet. Want Naaman was, we hebben dat vanmorgen gehoord, generaal, hooggeplaatst militair. En tussen Israël en Syrië was er in die dagen een soort gewapende vrede. De verhoudingen waren gespannen. Naaman kon als generaal niet zomaar de grens oversteken. Daar had hij de toestemming voor nodig, de permissie voor nodig van de koning van Syrië. Als hij zonder de koning daarvan in kennis te stellen, zonder toestemming te vragen, zomaar naar het buitenland zou gaan, dan zou dat in het ergste geval kunnen worden opgevat als hoogverraad. En daarom, het is heel goed te begrijpen wat Naaman hier doet. En dan spreekt hij in zijn houding voorzichtigheid, want dan doet Naaman niet een heel rechtstreeks verzoek aan de koning. Koning, mag ik naar het buitenland toe, mag ik naar Samaria toe om daar genezing te vinden? Nee, hij vertelt alleen maar wat dat meisje gezegd heeft. Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. De koning blijkt hem goed gezind te zijn, ook op dit punt. En we lezen in vers 5 dan dat de koning van Syrië, waarschijnlijk is het Ben-Hadad geweest, dat hij zegt, ga heen, kom. U zou het ook mogen lezen als, welaan, ga maar. En achter die welwillende houding van de koning zien we opnieuw de hand van God die alle dingen leidt. En van die hand lezen we in de Bijbel opnieuw in de spreuken dat de Heere het hart van de koningen neigt als waterbeken. De kinderen hebben misschien op vakantie in een van de berglanden wel van die beken zo zien lopen. Die kronkelen soms alle kanten op. Wel zegt de Bijbel, zo doet de Heere met het hart van de koning. Als de Heere wil dat de koning deze kant op gaat en een besluit neemt deze kant op, dan gebeurt dat. En wil de Heere dat het een andere kant op gaat, dan gebeurt dat ook. Het is de Heere die de harten van koningen, mensen die groot en sterk en machtig zijn in hun eigen ogen, maar het is de Heere die hun harten neigt, buigt. En zo gebeurt het hier ook. De Heere zorgt er op de achtergrond, met eerbied gesproken, voor dat Naaman de reis kan gaan ondernemen. U zou de lijn zo heel voorzichtig, want we moeten er niet te veel in gaan leggen, maar u zou de lijn zo heel voorzichtig toch ook nog wel geestelijk mogen doortrekken. Of niet? Als een mens iets ziet van zijn eigen melaatsheid en dat wordt nood in het leven. En u mag misschien voor het eerst heel bewust, u had het al vele malen gehoord, maar u mag voor het eerst heel bewust voor uw eigen hart iets horen van die profeet bij wie er nog reiniging te verkrijgen is. Dan kan er toch ook in het hart de vraag opkomen, mag ik wel? Mag ik wel? Ja, in de evangelieprediking ontvangt u goddelijke permissie. Professor Wisse heeft eens gezegd, een goddelijk recht om tot Christus te gaan met uw nood, met uw vragen. Maar Naaman, die neemt ook nog iets mee. En dat moet vervolgens nog onze aandacht hebben in onze eerste gedachte. Hij krijgt allereerst een aanbevelingsbrief mee. Dat was ook gebruikelijk in die tijd. En daarom zegt de koning het ook in vers 5. Ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. Een aanbevelingsbrief waarin de koning van Syrië aan de koning van Israël opdraagt om te zorgen voor genezing voor zijn belangrijke knecht. Maar die brief had Naaman niet nodig. En zo'n aanbevelingsbrief heeft een zondaar die met zijn nood op de Heere uitgaat niet nodig. Naaman neemt nog iets mee. Slot van vers 5. Hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. Dat is een enorme schat geweest. Als we dat wat proberen om te rekenen, er zijn verschillende gedachten over van de uitleggers, maar laat ik het wat houden bij de minimale berekeningen, dan hebben we het over 300 kilo zilver. Dat had een waarde waarvoor je zo'n 400 tot 500 paarden kon kopen in die tijd. Een enorme schat aan zilver. Honderden kilo's. En dan die 6000 sikkelen goud. Als ik een wat minimale berekening neem, dan hebben we het toch wel over enkele tientallen kilo's goud. Opnieuw een kostbare schat. En dan nog 10 wisselklederen daarbij, feestklederen die ook kostbaar waren. Dat neemt Naaman ook mee. We kregen de indruk dat de koning daarvoor gezorgd heeft. Naaman misschien ook voor een deel. Het zal misschien iets zijn wat ze samen ondernomen hebben. Maar Naaman neemt dus allerlei kostbaarheden en schatten mee. Waarom? Om straks te betalen voor zijn genezing. Om de koning een vergoeding te geven. Om de profeet een vergoeding te geven. Om andere mensen die wellicht ingeschakeld worden bij zijn genezing ook te betalen. En dan hoeft ook nog niet alles op te gaan in dat land van Israël. Misschien kan er een deel weer mee terug. Maar dan heeft men in Israël in elk geval gezien hoe rijk en hoe machtig de Syriërs zijn. Hoe rijk Naaman is. Zo gaat Naaman op weg. Zo tweeledig zou ik bijna zeggen. Aan de ene kant het toonbeeld van ellende. Want die aangrijpende ziekte van de melaatsheid heeft zich over zijn lichaam verspreid. En die draagt hij met zich mee. Hij draagt de dood in zijn lichaam mee. Maar aan de andere kant toonbeeld van trots. Een man met allerlei kostbaarheden. Gereed om zijn verlossing en zijn reiniging te kopen. En dat wordt ons vanavond als een spiegel, als een ontdekkende spiegel voorgehouden. Want wie van ons zou er misschien kunnen zijn, zoals Naaman, iemand die wel iets heeft gezien van zijn melaatsheid, geestelijk gesproken. Maar iemand die meent dat hij betalen moet. Dat hij iets van zichzelf moet aanbrengen om zich geschikt te maken voor de Heer. En voordat u aan de voeten van die profeet terechtkomt, ja, dan zult u toch dit of dat moeten meenemen. En u probeert het bij elkaar te zoeken en te verzamelen. Wat dan? Wel, u zegt, eerst zal ik die en die zonde eronder moeten krijgen in mijn leven. En dan mag ik komen. Eerst zal ik ernstiger moeten worden in mijn leven. Dan mag ik komen. Eerst zal ik nog meer schuldbesef en nog diepere kennis van mijn zonde moeten hebben. En dan mag ik komen. Eerst zal ik nog meer moeten bidden. En meer ijver moeten betonen in het zoeken van de Heere in zijn woord. En dan mag ik komen. En wat u doet, dat is wat Naaman deed. Want u zoekt allerlei betekenis. Taalmiddelen om uw reiniging voor God te betalen. Is dat wat u doet op dit moment tegenover de Allerhoogste God? Laat u dan vanavond ontdekken. Laat het dan vanavond tot u doordringen dat de Heere in Jesaja 55 zegt: kom, koop zonder geld en zonder prijs. Ja, maar een mens heeft het toch nodig dat zijn hart verbroken wordt. Het is toch belangrijk dat die en die zonde eronder gebracht wordt in mijn leven. Jazeker, het is belangrijk. Alleen wanneer u het proberen zult, zonder te komen tot de Heere, zal het u nooit lukken. Dan zult u, om het zo te zeggen in het beeld van onze tekst, die kilo's zilver en goud niet eens bij elkaar krijgen. En u zult tot de laatste dag van uw leven zeggen bij uzelf: ik heb te weinig om voor God en om tot God te komen. Maar de weg die het evangelie wijst is deze weg. Dat u juist met die belijdenis heden tot de Heere zult uitgaan. En dat u het zult zeggen aan zijn voeten: Heere, ik heb te weinig. Het is bij mij niet. Dat u uw gebrek aan hem bekend zult maken. Dat u stopt met in eigen kracht te proberen allerlei betaalmiddelen te zoeken. Ook in dingen die op zich genomen goed zijn. Want het is natuurlijk op zich genomen goed om te lezen in Gods woord, om te bidden. Om te staan naar het beseffen van de ernst van het leven. Van noemt u maar op. En het is goed om iets te beseffen van onze eigen schuld en van onze eigen zondigheid als nodig. Alleen zoekt u het toch bij de Heere. Maak uw gebrek toch aan hem bekend. Hij die de markt van vrije genade heeft geopend. En die het zegt: kom, koop, zonder geld en zonder prijs. Wat dan? Mag ik het zeggen vanuit Openbaring 3? Goud, beproefd komend uit het vuur, voor uw armoede. En witte klederen, opdat de schande van uw naaktheid bedekt zou worden. Kom, koop zonder geld en zonder prijs deze witte klederen van de bedekkende gerechtigheid van Christus. Wat dan? Ogenzalf, opdat u zien moogt. Kom, koop zonder geld en zonder prijs ogenzalf. Als u helemaal niets ziet van wie u zelf bent, en daarom ook geen echte waarde kunt zien in de Heer Jezus Christus als zaligmaker van verlorenen. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Onze tweede gedachte. Naaman en de koning van Israël, vers 6 en 7. En we zullen over de tweede en derde gedachte een stuk korter moeten zijn. Vers 6, hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zou gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. We mogen zo even meelezen in die brief. Een stukje daarvan, de inleiding en het slot, worden niet vermeld. Maar daar blijkt wel uit dat de koning van Syrië niets heeft begrepen van de genademacht van de Heere. En dat hij ook niets begrepen heeft van wat een profeet van de Heere echt is. De koning van Syrië heeft de gedachte gehad, die profeet waarover het gaat als een van de hofprofeten van de koning van Israël, koning Joram. En Joram die kan bevel geven aan een van die hofprofeten en zeggen: genees deze man. En dan gebeurt dat en dan moet de koning ervoor bedankt worden. Dat was zo de gedachte die spreekt uit deze brief. En dat is nogal begrijpelijk ook van zo'n heidense koning. Maar dan de koning van Israël, koning Joram. Wat doet hij? Vers 7. Het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde als teken van ontzetting en van wanhoop. En dan roept hij het uit: ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze koning tot mij iemand zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Dat kan ik niet, zegt deze Joram. Ik kan deze man toch niet genezen. Ik ben toch niet gelijk aan God. En dan verbindt hij er ook nog een conclusie aan, slot van vers 7. Want voorwaar, merk toch en zie dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Dat betekent, Joram heeft de gedachte gehad dat de koning van Syrië een aanleiding zag, zocht om weer oorlog te gaan voeren. En daarom stuurde hij Naaman naar hem toe. En als Joram dan niet kon zorgen voor genezing van de Aman, ja dan kon de koning van Syrië met zijn leger opnieuw ten strijde trekken onder het voorwendsel dat ze bewust geen genezing hadden willen geven aan de Aman. Dat is de gedachte. Koning Joram, wat is dat voor een reactie geweest? Wat is dat voor een man geweest, koning Joram? Dat is ook wel waardevol, zeker ook voor onze jonge mensen om eens te doen. Wanneer je zo in de Bijbel leest en de koningen bijvoorbeeld, de geschiedenissen van de koningen leest. Er zijn prachtige boeken over van dominee de Butter, die hier nog gestaan heeft. Koningen van Juda, koningen van Israël. Maar wanneer je zo leest over die koningen, dan moet je ook eens proberen je een beeld te vormen van het karakter van zo'n koning. Bij Joram is dat wel duidelijk te ontdekken. Wat was Joram voor een koning? Dat was een pessimist. Iemand die altijd de donkere kant zag. Iemand die altijd de schaduwzijde in het oog had. Iemand die altijd gevaren zag en de dingen zich erger voorstelde dan dat ze dikwijls waren. Hier, want hier wordt een verzoek gedaan om genezing. Maar Joram legde direct uit als een plan om oorlog te ontketenen tegen Israël. En in 2 Koningen 3 komt u diezelfde Joram ook al tegen. Daar trekt hij ten strijde met 2 andere koningen in de richting van Moab voor een strafexpeditie. En dan zijn ze een aantal dagen onderweg en dan lezen we in 2 Koningen 3 vers 9 dat het leger en het vee geen water had. En dan zegt diezelfde Joram, 2 Koningen 3 vers 10, ach dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in de hand van de Moabieten te geven. Met andere woorden, dit is nu wat er gebeurt. Nu zijn we met 3 koningen op weg gegaan en nu geeft de Heere ons met z'n drieën zo in onze dorst en in onze aanmächtigheid en krachteloosheid over in de handen van de koning van Moab. En alles mislukt. Dat is datzelfde pessimisme. Maar als je nu zo'n pessimist bent, want sommige mensen, en ik bedoel dat niet oppervlakkig gemeend, maar sommige mensen hebben toch een pessimistisch karakter. En die zijn toch ook met zo'n pessimistisch karakter geschapen. Zoals er ook mensen zijn die veel meer realistisch zijn. En zoals er ook nog weer anderen zijn die veel meer optimistisch zijn. Maar als je nu zo'n pessimistisch mens bent, vaak gebogen, somber. Als je nou net zoals Joram bent, wat dan? Wat had je dan moeten doen? Wat deed Joram wel? En wat deed Joram niet? Weet u wat Joram wel doet in 2 Koningen 3 en in 2 Koningen 5? Hij noemt de naam van God wel. Hij noemt de naam van de Heere wel. Ben ik dan God om te doden en levend te maken? Maar hij legt zijn zaak niet voor Gods aangezicht neer. Hij legt deze brief die hij gekregen heeft niet, net zoals Hiskia, voor God neer in zijn heiligdom. Heere, wil u meelezen? Heere, kijk eens wat er aan mij geschreven is. Heere, ik weet niet hoe het moet. Ik zie geen weg. Ik zie alleen maar duisternis. Maar wil u helpen? Wilt u uithelpen? Wilt u verlossing geven? Wilt u een weg banen waar ik geen weg meer zie? Wilt u het licht maken waar ik alleen maar duisternis zie? Dat is de weg die Joram met al zijn pessimisme had moeten gaan. Dat is een heilzame weg. ook voor mensen die soms zo somber en te neergeslagen kunnen zijn, die ook vandaag pessimistisch kunnen zijn. Maar hoe vaak is het niet geweest? En ik ga maar naast u staan. Hoe vaak is het niet geweest dat er dingen op ons afgekomen zijn? Dat er taken op ons pad gekomen zijn? Dat er andere dingen naar ons toe kwamen en dat we ons hoofd bogen en zeiden, ik kan het niet. En dat het daarbij bleef. In plaats van dat we onze ogen ophieven naar omhoog, zoals Jozefat. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte, tegen deze ernstige ziekte, tegen deze zware kuren, tegen deze onbegrepen weg, tegen deze eenzaamheid, tegen deze strijd. In ons is geen kracht en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Dat is nodig. Dat is een betere weg. Dat is een uitnemender weg. Om onze ogen te slaan op de Here. En als je dan niet bidden kan, als je geen woorden meer vindt, als zo moeilijk en zo duister is dat u geen kant meer op kan, dat alles zo besloten is. Ach, als u echt niet meer bidden kan, dan hoort de Heer het zuchten ook. En als u niet meer zuchten kan, dan weet de Heer er ook nog van dat er zulke mensen zijn die alleen maar hun ogen naar de hemel kunnen slaan. Nog even terug naar Naaman. Want laten we niet vergeten wat dat voor Naaman geweest is. Daar staat Naaman in dat paleis en hij heeft zijn aanbevelingsbrief overhandigd aan de koning van Israël. En heeft vol spanning gelet op wat die koning deed. En hij ziet hoe die koning die brief leest. Misschien is die wel vertaald. En dan ziet Naaman tot zijn ontzetting dat die koning van Israël zijn kleren scheurt en dat hij in vertwijfeling gaat roepen. En als hij het verstaan heeft, dan begrijpt hij het wel na die paar woorden van Joram. Er is geen enkele hoop voor mij. Het is allemaal voor niets geweest, die gang naar Samaria. Die woorden van dat meisje, dat dienstmeisje, het is allemaal kinderpraat geweest. Het was niet waar. Het is hopeloos. Het is reddeloos verloren. Ik zal meelaats blijven. Er is geen middel voor mijn kwaal. En dan valt de aanbevelingsbrief, om zo te zeggen, uit zijn hand. En dat is precies waar God op aanmerkte. Want Naaman moest zijn aanbevelingsbrief kwijt. Zijn wij onze aanbevelingsbrieven al kwijtgeraakt, gemeente, voor de Allerhoogste God? En bleven er alleen nog maar, nee, geen aanbevelingen, maar aanklachten over? Want zulke mensen ziet de Heere, om zo te zeggen, graag aan zijn voeten. Mensen niet met aanbevelingsbrieven. Heren, ik heb dit, ik heb dat gedaan. En ik ben het wel waard dat u dit of dat doet. Maar mensen die zichzelf moeten aanklagen en moeten beschuldigen van zoveel zonde tegen God. En die nochtans zo komen. En die zo niet bij de Heere weg kunnen blijven. En als Naaman daar zo staat en de hoop onder zijn voeten weggeslagen wordt, dan lezen we, en dat is het laatste wat we nog overdenken, vers 8. Het geschiedde als Elisa, de man van God, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen. En achter Elisa ziet u de koning der koningen. Dat was onze derde gedachte. Naaman en de koning der koningen. God zendt via Elisa een bode naar het paleis. En die bode die heeft een tweevoudige boodschap. Allereerst een bestraffende boodschap voor de koning. Want aan hem wordt het gevraagd: waarom hebt ge uw klederen gescheurd? Koning Joram, is er dan geen God in Israël? Is er dan niet een God voor wie u de nood ook van deze Naaman kunt uitstorten? Is er dan geen God naar wie u in ieder geval de weg kunt wijzen? Dat is een beschamende vraag voor ons, gemeente. Hoe vaak hebben wij onze klederen niet gescheurd zoals Joram? Hoe vaak hebben we gezwegen toen we moesten spreken? Is er dan geen God in Israël die redden kan, die uithelpen kan? En dan dat andere in de boodschap. Want het is niet alleen een bestraffende boodschap voor Joram, maar het is ook een nodigende, een dringende, een lieflijke boodschap. Laat hem nu tot mij komen. Laat hem toch tot mij komen. Dat is wat Elisa zijn bode laat zeggen. Dat is wat de Heere ten diepste door deze mensen heen laat zeggen. Laat hem nu tot mij komen zonder aanbevelingsbrief. Met die kwaal. En die betaalmiddelen, ach, die nam Naaman wel mee, maar die moest hij ook nog kwijtraken, want die hoeven niet eens mee. Zo arm als u bent, zo melaats als u bent, zo gebrekkig als u bent, zo schuldig als u bent. Maar, en dan trek ik de lijn direct door naar Matteüs 8. Christus zegt het vanavond tegen zondezieke melaatse. Laat hem nu tot mij komen. Laat haar nu tot mij komen. En als een melaatse tot de Heer Jezus komt, ook al is hij vol melaatsheid, en dat was de man die we in onze tweede schriftlezing even hebben ontmoet. Maar wat gebeurt er dan? Als die man daar voor de voeten van de Heer Jezus neervalt en het gaat belijden: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. U kunt het, Heere. En of u het wilt, want dat is de betekenis van wat hij zegt, of u het wilt, dat ligt uiteindelijk opgesloten in uw hoge, heilige wil, in uw soevereine wil. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, dan strekt de Heer Jezus zijn hand uit en dan doet hij wat een ander mens in die tijd nooit zou doen. Hij raakt die melaatse in al zijn afzichtelijkheid en in die dood die hij meedraagt in zijn lichaam. Hij raakt die melaatse aan. En met dat de Heer Jezus die melaatse aanraakt, laat hij het zien. Ik wil uw onreinheid overnemen. Dat zegt hij vanavond. Ik wil uw onreinheid overnemen. Ik wil, word gereinigd. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, past ons om uw naam te erkennen aan het einde van deze zondag. Tot 2 maal toe hebt u het ons gegeven dat we mochten luisteren naar die wonderlijke geschiedenis van uw genade in het leven van de Aman. En de geschiedenis is nog niet uitbehandeld, maar wil u geven dat we het vervolg voor onszelf mogen overdenken, biddend mogen overdenken, maar laat ook datgene dat gepreekt mocht worden, herkauwd worden. En wilt u geven uw zegen over uw woord. Vergeeft u al het zondige en het gebrekkige en heb dank voor wat u wilde schenken. Brengt u de gemeente ook aanstaande zondag weer samen met haar eigen herder en leraar. En geeft u ons uw bewaring in deze pas begonnen week in alle dingen. Bewaar ons voor de zonde. Wil ons bewaren voor gevaren. Bewaar ons boven alles voor een onverzoend sterven. En hoor ons in de vergeving van al het zondige om Jezus wil. Amen. Psalm 93, het eerste vers is de slotzang. 93, vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.